Ja, terwijl een deel van de kinderen de zaal verlaat. Hele goede morgen ook van mijn kant. De afspraak voor deze dienst is al een hele tijd geleden gemaakt. En het is natuurlijk altijd leuk om in de regenboog te gast te zijn. Maar het is wel een heleboel extra. Wat prachtig om hier te mogen zijn tijdens een doopdienst. Want ja, dat is natuurlijk per definitie een feest. En als je dan voorganger bent van een baptistengemeente, dan is een doopdienst natuurlijk helemaal prachtig. Fijn om bij jullie te zijn. Een deel van de kinderen is nog hier. En jullie doen een preekspeurtocht, heb ik begrepen. Nou, jullie hebben wat vragen, dus jullie moeten extra opletten. Maar ik denk dat het niet zo ingewikkeld zal zijn om de antwoorden te vinden op de vragen. Ik wil met jullie een klein stukje lezen uit Johannes 15 en jullie krijgen zometeen Romeinen 6 geprojecteerd, als het goed is. Maar ik lees eerst een paar verzen uit Johannes 15, waar Jezus zegt: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier, de wijnbouwer. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg en elke rank die vrucht draagt, die reinigt hij, die snoeit hij, opdat ze meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Nou, tot zover dat prachtige hoofdstuk dat je vooral vanmiddag nog eens helemaal moet lezen. En dan daarnaast deze tekst uit Romeinen 6. En in Romeinen 6, nou, de kenners die weten dat, daar gaat het over de doop. En wat wordt er dan gezegd? Nou, dit. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo horen ook wij een nieuw leven te leiden. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. In Johannes 15, daar ging het over een plant, een wijnrank. En hier staat dat we één plant met Jezus worden. En dat in het kader van de doop. Nou ja, ik hoorde dus kort geleden het woord een doopdienst. En dat roept bij mij allerlei herinneringen op. Herinneringen aan allerlei doopdiensten die ik meegemaakt heb. Hele bijzondere en natuurlijk hele doorsnee doopdiensten. Ja, één doopdienst waar ik direct aan moest denken, dat was een doopdienst in Congo. Wij waren daar lid van een hele grote gemeente en op een zondag werden er maar liefst 70 mensen gedoopt. Wauw. Gelukkig waren we met een heel team van voorgangers en oudsten en we gingen 70 mensen dopen. Maar wat ik vooral mij herinner is het moment dat we bij het doopbad kwamen. En in het doopbad, daar was een kikker aan het rondzwemmen. Ja, maar goed, dat was nog totaal aan toe. Een kikker, oké. Maar ook allerlei kakkerlakken. En ik zal je eerlijk zeggen, ik had een zekere moeite om in dat bad bij die kakkerlakken te stappen. Ja, anderen hadden daar minder moeite mee. Maar goed, kakkerlakken en kikkers in het doopbad. En dan een andere keer dat ik een doopdienst meemaakte. Totaal andere situatie. In dit geval in Turkije. Ik weet niet hoeveel van jullie je dat herinnerde, maar op een gegeven moment in 2007 zijn er een aantal evangelisten vermoord in Malatya in Turkije. 2007. En in 2007, heel kort na de moord, de gruwelijke moord op 3 evangelisten, 2 Turken en een Duitser, heel kort daarna was ik in een gemeente te gast en was er een doopdienst en werden er zo'n 12 mensen gedoopt. En ik moet je zeggen, het maakte op mij diepe indruk. Want op dat moment was er in Turkije toch echt een sfeer van angst. Ja, wat kan je gebeuren als je als christen geïdentificeerd wordt? Er waren dreigingen. Maar deze mensen waren bereid om het water in te stappen, ook al kon dat potentieel gevaar met zich meebrengen. Twee totaal verschillende situaties, Congo, Turkije. Maar wat is nou het gemeenschappelijke van deze doopdiensten of van deze mensen die zich lieten dopen? Wel, ik denk dat het gemeenschappelijke dit is, dat deze mensen in Congo en in Turkije zeiden, wat de omstandigheden ook zijn, ik wil vergroeien, één plant worden met Jezus. Ik wil één worden in zijn sterven en in zijn opstanding. Eén plant. Plant. Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb niet heel veel met planten. Maar ja, in mijn jonge jaren had ik wel veel te maken met planten vanwege mijn zomerbaantje. Ik had een vakantiebaantje, ik kom uit het Westland. Dan heb je al die grote glazen kassen. En wat deed je als zomerbaantje? Tomaten plukken. Of zoals wij toen de tijd noemden, ballen racen. Maar goed, je ging tomaten plukken. Maar niet alleen maar tomaten plukken. Af en toe dan moest je ook dieven. Weet u wat dat is? Dieven. Nou, tomaten dieven. Dat hield in dat je de scheuten die aan de tomatenplant groeien, de scheuten tussen blad en steel, dat je die eruit haalt. Die moest je wegnemen. En waarom moest je die scheuten wegnemen? Wel, die scheuten die stelen energie van de plant. Als er te veel scheuten zijn, dan gaat er veel energie in die scheuten zitten en gaat het niet naar de vruchten en krijg je weinig vrucht. Dus je moest wegnemen van de plant, opdat de plant meer zou geven. Minder plant om meer vrucht te krijgen. Nou is er in de Bijbel, dat zou een leuke quizvraag zijn, een bekende uitspraak over minder en meer. En die komt van Johannes, past goed deze dag, Johannes de Doper. En Johannes de Doper, die heeft op een gegeven moment gewezen op Jezus. En toen zei hij, er moet minder zijn van mij, zodat er meer is van Christus in mijn leven. Ik moet minder worden, hij moet groeien. Nou, dat principe, dat heeft alles te maken met de doop, minder en meer. En Jezus werkt dat prachtig uit in Johannes 15. En in Johannes 15, daar gaat het over wijnbouw. Jezus gebruikt dat voorbeeld omdat het iets was wat iedereen direct begreep. Want wijnbouw, ja, daar deed men veel aan in die tijd. Je zag overal de wijngaarden. Ik denk dat Jezus in deze tijd een ander voorbeeld gebruikt zou hebben. Ik kan me voorstellen dat hij bijvoorbeeld gesproken zou hebben over elektriciteit. En als je wil duidelijk maken dat een verbinding belangrijk is, zoals tussen rank en de plant, dan zou hij misschien over elektriciteit gezegd hebben, ja, het is belangrijk dat je verbinding hebt. Dat snappen wij allemaal, want zodra de elektriciteit uitvalt, nou ja, dan hebben we allerlei problemen. Het zou een beetje raar zijn als dat op dit moment ineens gebeurde. Stel je voor, licht uit enzovoort. Maar goed, ook alle computers uit, ook alle verkeerslichten uit, chaos. Je moet verbinding hebben met de bron. In die tijd was dat voor iedereen duidelijk bij de wijnbouw. Ja, natuurlijk, een rank moet verbinding hebben met de plant. En die wijnbouw zag je overal. Je zag de velden vol met druivenplanten. Maar niet alleen dat. Het werd ook symbolisch gebruikt. Bij de tempel was ook de verbeelding van wijnranken. Boven de poort van de tempel, bij de ingang, daar was een wijnrank uitgebeeld. Met goud belegd. Op munten stond een wijnrank afgebeeld. Iedereen kende dit beeld. En niet alleen van wat ze zagen, maar ook van wat ze lazen. Wat ze lazen in hun Oude Testament. Wat voor hen natuurlijk de Bijbel toen was. Want in dat Oude Testament, in hun Bijbel, daar ging het ook vaak over wijnbouw. Ja, sterker, daar werd Israël zelf, het volk Israël, voorgesteld als een wijngaard. Allemaal van die druivenplanten die dienden om wijn voort te brengen. En Israël wordt voorgesteld als de wijngaard van God. En wat verwachtte God van die wijngaard? Ja, waarvoor onderhoud je een wijngaard? Nou, waarom die tomaten planten, dat die van al die inspanning enzovoorts, om tomaten te krijgen? Nou, natuurlijk heb je een wijngaard om mooie vruchten te krijgen. Ja. En dat verwachtte God ook van Israël, dat wilde hij van Israël. Hij wilde dat er in zijn volk mooie vruchten zichtbaar zouden zijn. Dat het een volk zou zijn dat door rechtvaardigheid gekenmerkt zou worden. Dat het gekenmerkt zou worden door zorg voor de armen, aandacht voor de eenzame. Ja, en dat gaat nog veel verder. Ook zorg voor het vee, ook zorg voor het land. Ook daarvoor waren allerlei instructies en het zou een goede vrucht zijn als Israël goed omging met land, vee, maar natuurlijk ook vooral met mensen, armen enzovoort. Israël kende het jubeljaar als het land braak moest liggen, als slaven vrijgelaten werden. Allemaal, ja, als je ze hoort, mooie dingen. Wauw, als er toch een volk is waar dat allemaal het geval is, dan heeft dat mooie vruchten. En de bedoeling van Gods wijngaard was dat niet alleen Israël zelf ervan zou genieten, van de wijn, van de vrucht, van die wijngaard, maar ook andere volken. Psalm 67 bijvoorbeeld maakt dat heel erg duidelijk, dat ook andere volken mee zouden kunnen genieten van de wijngaard, van de vruchten van dat volk. Wijn. Jezus gebruikt het voorbeeld van wijn. Wijn heeft iets feestelijks. Wijn heeft iets vrolijks. Wijn is genieten. Jezus gebruikte niet het voorbeeld hier van maïs of van uien. Nee, van wijn. Israël had alles om goed te kunnen leven. Een land, een goede handleiding daarbij. Het belabberde is dat Israël heeft het niet waargemaakt. Ja, Israël wist dat het die wijngaard van God was en goede vruchten moest voortbrengen. Maar dan horen we de profeten. En de profeten die moeten tegen het volk zeggen van ja, je weet hoe het zou moeten zijn. Hoe het kan zijn. Maar jullie, Jeremia bijvoorbeeld. En dan spreekt hij namens God. Ik heb je geplant als een edele druif. Een prachtige stek. Maar wat ben je geworden? Een verwilderde wijnstok. Woekerende ranken, hoor je dat? Woekerende ranken. Het groeit zomaar in alle richtingen. Veel groen, weinig vrucht. En Jesaja 5, lees het maar eens na, een prachtig lied van de wijngaard. Het lied over de wijngaard die Israël moet zijn. Ja, en dan staat er dat het volk een wijngaard is op vruchtbare grond. God verwachtte veel van zijn wijngaard, maar die bracht slechts wrange vruchten voort. Zure, wrange vruchten. Dat is wat Israël voortbracht. Kijken naar Israël was als happen in een zure druif. Nou, dat wil je niet. Tussen twee haakjes gelijk heb je natuurlijk die vragen van kijken naar Israël als een zure druif. Hoe is het om te kijken naar ons? Hoe is het om te kijken naar de kerk? Hoe is de reputatie van de kerk? Zijn wij ook niet vaak een zure druif? En ikzelf, persoonlijk, wat ben ik? Geef ik vreugde? Of bied ik teleurstelling, hoge verwachtingen en het is niks? Nou, het is tegen deze achtergrond dat Israël het niet waar maakte dat Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En je zou kunnen zeggen, Israël was een nare wijnstok. En dan zegt Jezus tegen die achtergrond, ik ben de ware wijnstok. We mogen het niet lang maken, maar dit geeft natuurlijk aanleiding tot allerlei gedachten. Want hier heb je de ware wijnstok, Jezus. Maar het interessante is dat hij zich verbindt met die nare wijnstok. Israël. Hij kiest ervoor om in Israël geboren te zijn. Hij verbindt zich met een volk dat er een potje van maakt, dat faalt. Maar Jezus is de ware wijnstok. Waar Israël faalde, gaat Jezus het waar maken. En dat zien we in zijn leven. Hij maakte het waar. Hij was de rechtvaardigheid zelf. Hij was de vredelievende. Hij was de genezende. Hij was degene die aandacht had voor de zieken, voor de zwakken. De eenzame, respect voor de outcast, degene die wijn gaf als de wijn opraakt. Allemaal prachtige vruchten die van Israël verwacht werden, maar niet kwamen. En Jezus vereenzelvigde zich met dat volk en bracht die vruchten voort. En dan heeft hij het over ranken. Ja, en dan snap je, als hij de ware wijnstok is, dan mag je van ranken die op hem geënt zijn, verwachten dat ze dezelfde vruchten voortbrengen. Jullie zijn de ranken, zei hij tegen zijn volgelingen. Ben jij volgeling van Jezus? Wel, dan zegt hij dat ook tegen jou en tegen mij. En moet ik de vraag stellen, welke vrucht draag ik? Wel, eventjes ertussendoor heel erg belangrijk om te onderstrepen. Die ranken moeten vrucht dragen, niet vrucht maken. Nee, het zijn de levenssappen die de vrucht maken. Maar de ranken moeten het dragen. En weet je, als Jezus in je leven werkt, dan is dat mogelijk. Dan is dat mogelijk, want we hebben gezien dat hij die volmaakt levende Israëliet was. En als hij, als je werkelijk verbonden bent met hem, zoals de elektriciteit kracht kan geven, zo kunnen de levenssappen van Jezus, wanneer zijn geest door je heen stroomt, dan is het mogelijk dat er prachtige vrucht is. Zelfs in nare omstandigheden. Ja, even terug naar die Malatya-moorden. Die mensen werden vermoord. Laten we niet al te lang bij stilstaan, want het was echt gruwelijk. Maar het interessante is, een van die weduwen die heeft later een boek geschreven. En daarin getuigt zij van hoe zij nog steeds goede vruchten van vrede, vergeving mag voortbrengen. Het is mogelijk door de kracht van Jezus. Nou, hoe zorgt nou de wijnbouwer ervoor dat er veel vrucht is? Nou, daar moeten we toch kort nog even iets over zeggen. Hoe zorgt de wijnbouwer daarvoor? Die wijngaardenier. Hoe zorgt hij ervoor dat er veel vrucht is? Nou, er staan twee dingen. Er staat, als er geen vrucht is, dan snijdt hij de tak weg. Ja, dat is ook logisch. Dat is dieven. Want die tak die zorgt ervoor dat er weinig licht op de rest van de plant valt. Dus daar heb je niks aan. Die doet hij weg. Nou goed, dat is de niet verbonden rank. Dus dat snappen we. Maar, zegt hij dan, als een rank wel vrucht draagt, dan gaat hij hem snoeien. En in eerste instantie denk ik dan van, die rank die draagt vrucht. Blijf eraf, blijf er alsjeblieft vanaf, hij draagt toch vrucht. Dan moet je voorzichtig mee omgaan. Ja, als leek kun je dan denken, nou die rank die heeft veel groen, veel blaadjes. Ja, ziet er flesje uit, dat is allemaal prima. Maar de wijnbouwer, de kenner, die weet, veel te veel groen is weinig licht, is weinig vrucht. En dan gaat die wijnbouwer gaat snoeien. Ja, laat het helder zijn dat snoeien is niet straffen. Nee, het is snoeien om juist die rank tot succes te brengen. Om die rank de gelegenheid te geven, de mogelijkheid te geven, om veel van die mooie, goede vruchten voort te brengen. Maar het doet wel zeer. Ja, het doet wel zeer. Snoeien doet zeer. Daar krijg je wonden van. Misschien loop jij vandaag wel met wonden rond. Misschien heb jij wel pijn in je leven op dit moment. Je bent de volgeling van Jezus, maar er is verlies, er is verdriet. Misschien ben je failliet gegaan of je werk. Ik weet het niet. Misschien loop jij met pijn rond. Zou het kunnen zijn? Doe maar een suggestie. Zou het kunnen zijn dat God bezig is te snoeien? Dat snoeien doet zeer. Maar het is niet straffen. Maar denk erom, als God dat doet, dan is hij bezig om je zo te vormen dat je meer mooie vrucht kunt voortbrengen. Bedenk trouwens ook dat wanneer de wijnbouwer snoeit, dan doet dat pijn aan de struik. Maar hij is nooit zo dichtbij als wanneer hij aan het snoeien is. Hij is wel dichtbij je. Hij wil je helpen om tot je recht te komen, om te bloeien, om wat potentieel in je is, om dat naar voren te brengen. En weet je, de ervaring leert dat de meeste goede vrucht wordt gevonden bij mensen die pijn ervaren hebben. Tenminste, dat is mijn ervaring, ik weet niet. Maar als ik denk aan mensen die heel veel vrucht dragen geestelijk, dan zijn dat vaak mensen die heel veel pijn geleden hebben, die veel meegemaakt hebben. En als ik nog één voorbeeld mag noemen. Ik moet denken aan een echtpaar wat ik ontmoette in Mostar, in Bosnië. En dat was nog in de tijd dat heel Mostar vol zat met de kogelgaten en gebouwen waar hele grote gaten in zaten. Er was vreselijk veel gevochten in Mostar. En ik zat er op een pleintje te praten met een echtpaar. Dat echtpaar was daar om het evangelie uit te dragen. En ze vertelden hun verhaal. Hij vertelde hoe hij jaren daarvoor zijn vrouw verloren had. Want ze had een tumor in haar hoofd. Nou goed, lang verhaal, maar uiteindelijk overleed zijn vrouw. En hij bleef over met een paar kinderen, een weduwnaar. Toen vertelde zij haar verhaal. Haar man had een paar jaar daarvoor een tumor. Exact hetzelfde verhaal. Ook haar man had een tumor in zijn hoofd. Overleed, zij bleef over met een paar kinderen. En toen op een gegeven moment kwamen die twee gekoppeld door een schoonmoeder. Door een van de moeders van de overledene. Die zetten ze eens een keer bij elkaar om eens uit te wisselen. Nou ja, lang verhaal, nogmaals kort, ze zijn getrouwd. En samen waren ze in Mostar. Wat een verhaal, wat een snoeien. Weet je wat het mooie was? Met tranen in de ogen, dat wel, hè? Maar vertelden ze hoe zij in Mostar tot zegen konden zijn. Want, zeiden ze, iedereen hier kent verlies. Iedereen hier in Mostar heeft mensen verloren. En wij worden begrepen, of ze denken dat wij ze kunnen begrijpen vanwege ons verhaal. Ze dragen veel vrucht. Weet je, de doop, zometeen gaan jullie kopje onder. De doop is een teken van ondergaan. Is een teken van het lijden dat Jezus Christus op zich genomen heeft. Maar het is ook het teken van opstanding, van veel vrucht, van leven. En wat tenslotte? Wat tenslotte moeten nou de ranken doen om veel vrucht te dragen? Wel, nogmaals, het is vrucht dragen en niet maken. Het is vrucht dragen en niet maken. Eigenlijk is het hele geheim samen te vatten in die ene simpele formule. De ranken moeten in de wijnstok blijven. Dicht bij Jezus blijven. Hoe doe je dat? Nou, voor de kinderen, even opletten jongens, wat moet je doen? En ik kan het niet simpeler maken, maar het is ook eigenlijk, het principe is simpel. Jezus noemt in deze context van Johannes 15, noemt hij twee dingen. Het zijn open deuren misschien. Hij zegt, voed je met mijn woord. Jullie zijn rein door het woord dat ik spreek. Voed je met dat woord. Voed je met dat woord. En hij spreekt over het gebed in deze context. Bid en u zal gegeven worden. Lees dat woord. Bidden. Wat is het gemeenschappelijke van deze twee dingen? Dat je je opent naar de wijnstok. Dat je bezig zijnde met zijn woord. Biddend. Je maakt die verbinding. En weet je, volgende week al, hè, Pinksteren. Als je dat doet, als die verbinding open is, dan gaat zijn geest, dan komen zijn levenssappen, dan gaat zijn geest door je heen werken. En dan ga je vrucht dragen. Niet maken, maar dan ga je vrucht dragen. De doop is volgens Romeinen 6 één plant worden met hem. Helemaal één worden met hem. De doop, als jullie zo meteen het doopbad instappen, dan is dat als het ware een gebed. Heer, leef uw leven door mij heen. En dan wat de omstandigheden ook zijn, dan zal er vrucht zijn. Ik zeg niet dat er nooit pijn zal zijn, maar dan zal er vrucht zijn. Heer, leef uw leven door mij heen. En weet je, dan wordt het feest. Ja, ik bedoel niet happy clappy, nee, maar dan wordt het wel feest in die zin. Dat je zijn vruchten gaat verspreiden. Wat was dat ook alweer? Ja, dan zul je iemand zijn die vrede brengt. Die verzoening bevordert. Die genezing bevordert. Die degene, de outcast, respect verleent. Dan kun je delen. De goede gaven van Jezus Christus delen met anderen. Want zijn geest stroomt door je heen aan rank die vrucht draagt. Gaaf dat jullie je laten dopen, maar natuurlijk is dit niet alleen maar voor de dopelingen, voor ons allemaal. Wie één plant is met Jezus, gaat zijn vruchten laten zien. En dan mag je veel moois verwachten. Zullen we nog een moment nemen van gebed. Vader in de hemel, we zijn dankbaar voor uw woord. We zijn dankbaar, Heer Jezus, dat u, die de ware wijnstok bent, u wilde verbinden aan een falend volk. En u weet hoe het in onze levens is en wij ook niet altijd slagen in het goede doen. Maar Heer Jezus, dank u wel dat u wilt verbinden aan ons en dat wij één plant mogen zijn met u. Werk met uw geest door ons heen, zodat wij vruchten voortbrengen die tot zegen zijn en u groot maken. Dat bidden we in